Hoofdstuk 13. De verborgen kracht uit het begin van de tijd. Het wordt weer tijd om terug te gaan naar Edmund. Ze hadden hem kilometers laten lopen. Hij had nooit gedacht dat een mens zo ver zou kunnen lopen. En ineens hield de tovenares ten slotte halt in een donker dal, dat overschaduwd werd door sparren en wijd vertakte taxusbomen. Je kent ze wel. Edmund zakte gewoon neer op de grond en bleef roerloos liggen met zijn hoofd op zijn armen. Het kon hem ook niet meer schelen wat er nu verder zou gebeuren. Als ze hem maar rustig zouden laten liggen. Hij was zelfs te moe om te merken wat een honger en wat een dorst hij had. En vlak naast hem stonden de tovenares en de dwerg op gedempte toon met elkaar te praten.
Nee,
zei de dwerg.
Nee, dat heeft geen zin meer, o koningin. Ze moeten nu langzamerhand denk ik wel bij de stenen tafel zijn.
Misschien komt de wolf ons hier op het spoor en heeft hij nieuws voor ons, sprak de tovenares.
Dat zou in elk geval nooit goed nieuws kunnen zijn, zei de dwerg.
Vier tronen in het slotkaier. En als ze nou niet meer dan drie van zouden bezet zouden zijn, dan komt de voorspelling toch ook niet uit?
Wat maakt mij dat nou nog uit nu hij zelf in Narnia is?
Zei de dwerg. Zelfs nu durfde hij de naam van Aslan niet uit te spreken in het bijzijn van zijn meesteres.
Ja, hij blijft misschien niet lang en daarna zouden we de drie op het slot kunnen aanvallen. Dat is misschien wel het beste om dan dit hier,
hij gaf Edmund een schop,
te bewaren voor een, dan kunnen we onderhandelen met ze.
Jazeker. En als we hem dan nog alsnog laten bevrijden, zeker?
Tja, in dat geval moeten we nou zo snel mogelijk doen wat ons te doen staat.
Ja, ik had het graag op de stenen tafel zelf gedaan, zei de tovenares. Daar hoort het eigenlijk te gebeuren. Daar is het tot nu toe altijd gedaan.
Maar nu kan het toch lang duren voordat de stenen tafel weer gebruikt kan worden zoals het hoort,
zei de dwerg. Daar heb je gelijk in. Ja, daar heb je gelijk in. Dan beginnen we nu.
En op dat moment hoorden ze een plotseling geritsel en het grommend schoot er een wolf op hen af.
Ik heb ze gezien. Ze zijn allemaal bij de stenen tafel, bij hem. Ze hebben mijn baas Maugrim gedood. En ik zat verborgen in de struiken en ik heb ze allemaal zien gebeuren. Een van de zonen van Adam heeft hem gedood. Vlucht! Vlucht!
Nee, zei de tovenares. We hoeven niet te vluchten. Vlug, ga iedereen die aan onze kant staat waarschuwen dat ze zich zo snel mogelijk zich moeten verzamelen. Hier, bij mij. Haal de reuzen op. De weerwolven, de boomgeesten die aan onze kant staan. Roep de nachtmerries en de boemannen, de bellenbakken en de minotauren. Roep de wreedaards, de heksen, spoken en het volk van de slijmzwammen. Wij zullen vechten. Wat is dat nou? Ik heb mijn staf toch nog? Hier. Hun manschappen worden immers in steen veranderd zodra ze komen aanstormen. Gauw, ik heb hier nog een kleine geitje te regelen met als jullie weg zijn.
Het wilde dier boog zijn kop, keerde zich om en draafde weg.
Nu dan, we hebben geen tafel. Even kijken, wat is het? We kunnen het beste hem maar tegen een boom aanzetten.
Edmund werd ruw overeind gesleurd. En daarna zette dus een dwerg met de rug tegen de boom aan en bonden hem stevig vast. Hij zag dat de tovenares haar mantel uittrok en verder kon het hem moeilijk meer onderscheiden. Het was te donker geworden in het donkere dal met de donkere bomen.
Maak het slachtoffer gereed.
De dwerg knoopte Edmunds kraag open en vouwde de blouse aan de halszijde los. Toen pakte hij Edmund bij zijn haar en trok zijn hoofd achterover, zodat hij gedwongen werd zijn kin omhoog te doen. En toen hoorde Edmund een vreemd geluid. Hij kon het niet thuisbrengen. Maar toen begreep hij het. Het geluid van het slijpen van een mes. En precies op dat moment hoorde hij van alle kanten een vreselijk geschreeuw, geroffel, van hoeven, geklap, wiek van vleugels, een gil van de tovenares, verwarring om hem heen. En toen voelde hij dat hij werd losgemaakt. Sterke armen hielden hem vast en hij hoorde een zware, vriendelijke stem die zeiden:
Leg hem al even neer. Geef hem een slokje wijn. Drink maar op.
Rustig maar, straks voel je je weer een stuk beter. En toen hoorde hij de andere stemmen, die niet tegen hem, maar tegen elkaar praten. En die zeiden, wie heeft de tovenares nou? Ik dacht dat jij die had.
Nee, ik heb het niet meer. Ik heb het alleen de pest uit haar handen geslagen. Die zat achter die dwerg aan. Ik weet het niet hoor, hoe het is.
Ja, hoor eens. Je kunt er helemaal niet overal op letten. Jongens, kom op, wat is er aan de hand? Wat hebben we hier? Oh, sorry, het is een oude boomstronk. Maar juist op dat moment raakte Edmund bewusteloos. Het was gewoonweg te veel voor de arme jongen. Niet lang daarna gingen de centauren, eenhoorns, de herten, de vogels. Ja, die waren het op de oproep van Aslan in het vorige hoofdstuk ook erop uitgestuurd om Edmund te redden. Maar ze waren allemaal onderweg naar de stenen tafel en ze droegen Edmund tussen zich. Maar ze zouden vast verbaasd geweest zijn als ze hadden gezien wat er in het dal gebeurde toen ze weg waren. Het was heel stil. En de maan begon helder te schijnen. En als je daar was geweest, had je in het maanlicht de vormen gezien van een oude boomstronk, een grote zwerfkei. Maar als je was blijven staan, zou je na een tijdje zijn opgevallen dat er iets raars aan de hand was. Zowel met die boomstronk als met die grote kei. En nog een poosje later zou je je af zijn gaan vragen of die boomstronk eigenlijk niet ontzettend deed denken aan een dik mannetje dat in elkaar gedoken op de grond zat. En als je maar lang genoeg was blijven kijken, zou je gezien hebben hoe de boomstronk naar de kei toe liep en hoe de grote kei rechtop ging zitten, tegen de boomstronk begon te praten. Want, misschien heb je het wel in de gaten, die kei en die boomstronk, dat waren in werkelijkheid gewoon de tovenares en de dwerg. Ze had haar toverkracht kunnen gebruiken, dat dingen daardoor anders uitzagen als dat ze waren. En ze hadden de tegenwoordigheid van geest om dat bliksem snel te doen en toen het mes uit haar handen was geslagen. Haar staf had ze vast weten te houden. Die had ze gelukkig nog. Toen de andere kinderen de volgende ochtend wakker werden, ze hadden op een heleboel kussens geslapen in de grote tent, en was het eerste dat ze van mevrouw Bever hoorde dat hun broer was gered en dat hij gisteravond laat het kamp was binnengebracht en dat hij op dit moment bij Aslan zou zijn. Zodra ze ontbeten hadden, gingen ze met z'n allen naar buiten. En ja hoor, daar zagen ze Edmund en Aslan samenlopen in het gras. Het was nog nat van de dauw en ze waren een eindje bij de rest van de hofhouding vandaan gelopen. Nou, het is je niet nodig om je te vertellen wat Aslan op dat moment tegen hem zei. Maar het was een gesprek dat Edmund zijn leven lang niet meer zou vergeten. En toen de anderen dichtbij kwamen, draaide Aslan zich om en liep met hen Edmund tegemoet.
Hier is jullie broer weer terug, zei hij. En jullie hoeven verder niet meer te praten over wat er gebeurd is.
Edmund gaf hun allemaal een hand en zei tegen iedereen afzonderlijk, het spijt me. En allemaal zeiden ze, het geeft niet. En daarna wilden ze allemaal graag iets zeggen waaruit duidelijk zou blijken dat ze weer vrienden met hem wilden worden. Iets dat heel gewoon en spontaan klonk, maar natuurlijk wisten ze geen van allen ook maar in de verste verte iets te bedenken om te zeggen. Maar voordat ze tijd hadden om verlegen te worden, kwam een van de luipaarden op Aslan toe en zei,
Sire, hier is een boodschapper van de vijand die gehoord wenst te worden. Laat hem nader komen.
Het luipaard liep weg en even later kwam hij terug met de dwerg, die dwerg van de tovenares.
Wat voor boodschap kom je me brengen, zoon van de aarde?
De koningin van Narnia, keizerin van de verlaten eilanden, wenst vrijgeleide te krijgen om met u te komen spreken, zei de dwerg, over een zaak die voor u net zo van belang is als voor haar.
De koningin van Narnia nog wel,
zei meneer Beter.
Nee, maar wat een brutaal stuk.
Rustig, Bever, rustig. Het duurt niet lang meer, dan zullen alle namen worden teruggegeven aan degene die er recht op hebben. Totdat het zover is, zullen we hier niet over discussiëren. Zeg tegen je meesteres, zoon van de aarde, dat ik haar vrijgeleide verleen
op voorwaarde dat ze haar staf daar bij die grote eik achterlaat. En zo werd het afgesproken. En twee luipaarden liepen met de dwerg mee terug om ervoor te zorgen dat iedereen zich strikt aan de afspraken hield. Maar als ze die twee luipaarden nou in steen verandert, fluisterde Lucie tegen Peter. Ik denk dat de luipaarden daar zelf ook wel aan gedacht hadden. Maar in ieder geval stonden al hun nekharen overeind toen ze wegliepen en hadden ze allebei een hele dikke staart. Dat krijg je van die katten die een hond zien. Die krijgen zo'n dikke staart. Ja, het zal wel goed komen, fluisterde Peter. Anders zou hij er niet heen laten gaan. En een paar minuten later kwam de tovenares zelf op de heuveltop staan. Ze liep recht op Aslan af en bleef voor hem staan. De drie kinderen die haar nog nooit hadden gezien, voelden een koude rilling over hun rug lopen toen ze naar haar gezicht keken. En door de dieren die er stonden werd zacht gegromd. En hoewel de zon stralend scheen, hadden ze het allemaal opeens koud. De enige twee die er zo te zien volkomen op hun gemak waren, waren Aslan en de tovenares zelf. Het was heel vreemd om die twee gezichten, dat gouden gezicht en dat doodsbleke gezicht, zo vlak bij elkaar te zien. Niet dat de tovenares Aslan recht aankeek, dat viel vooral mevrouw Bever op.
Jij hebt hier natuurlijk wel een verrader,
Aslan, zei de tovenares. En iedereen begreep natuurlijk wel dat Edmund hiermee bedoeld werd. Maar ja, Edmund dacht niet meer aan zichzelf na alles wat hij had meegemaakt en na het gesprek van die morgen. En hij bleef maar steeds naar Aslan kijken. Hij had het gevoel dat het er niet toe deed wat de tovenares zei.
Ja, En tegen jou heeft hij geen misdaad begaan.
Ben je soms de verborgen kracht vergeten?
Vroeg de tovenares.
Laten we eens aannemen dat ik die vergeten ben. Vertel maar eens over die verborgen kracht.
Moet ik het jou vertellen?
Zei de stem van de tovenares schril.
Moet ik jou vertellen wat er geschreven staat op deze stenen tafel waar we naast staan? Moet ik jou vertellen wat er geschreven dat het op vuurstenen van de heilige heuvel, in letters zo diep als een speer lang is? Moet ik jou vertellen wat er in de scepter van de keizer over de zee gegraveerd staat, als er iemand is die de toverkracht kent, die de keizer helemaal in het begin van Narnia heeft meegegeven, dan ben jij dat. Jij weet dat alle verraders voor mij zijn, als mijn wettige prooi, en dat ik in ruil voor ieder verraad recht heb om iemand te doden.
Oh, zei meneer Bever. Dus daarom ben je je gaan verbeelden dat je koningin bent? Alleen omdat je de beul van de grote keizer bent? Oh, nou snap ik het.
Rustig, Bever,
gromde Aslan bijna onhoorbaar.
En dus, ging de tovenares verder, en dus is dat mens jong voor mij. Hij heeft zijn leven aan mij verspeeld. Zijn bloed is mijn eigendom.
Kom maar halen,
zei de stier met het mensenhoofd. Wat een geweldig gloeiende stem.
Idioot,
zei de tovenares met een kwaadaardige grijns. Ze leek meer op een roofdier dan zijn tanden laat zien.
Denk jij heus dat jouw meester met mij bruut geweld en van mijn rechten kan afnemen? Daarvoor kent hij de verborgen krachten goed. Als ik geen bloed krijg, zegt de wet, dan zal heel Narnia verwoest worden. En dan zal het vergaan in water en vuur. En dat weet hij beter als jij.
Dat is waar. Dat ontken ik niet.
O, Aslan, fluisterde Suzanne zachtjes in het oor van de leeuw. Kunnen we niet... Ik bedoel, dat doe je toch niet? Kunnen we niet iets aan die verborgen krachten doen? Dat veranderen? Toch?
Tegen de kracht van de keizer ingaan?
Hij keek Suzanne aan met een eigenaardige frons en niemand durfde ooit meer zoiets voor te stellen. Edmund stond aan de andere kant van Aslan en hij keek onafgebroken naar Aslans gezicht. Hij had het gevoel alsof zijn keel werd dichtgeknepen en hij vroeg zich af of hij misschien ook iets moest zeggen. Maar even later merkte hij er dat er van hem niets verwacht werd. Hij moest alleen maar afwachten.
Gaan jullie allemaal maar een eindje achteruit. Dan kan ik even de tovenares onder vier ogen spreken.
Iedereen gehoorzaamde. Er was een afschuwelijk ogenblik. Dat wachten en je afvragen hoe het zou aflopen. Terwijl de leeuw en de tovenares ernstig met gedempte stemmen met elkaar liepen te praten. O, Edmund, huilde Lucy. Peter stond naar de zee in de verte te kijken, met zijn rug naar de anderen toe. De bevers hielden elkaars poot vast en stonden met gebogen hoofd te wachten. De centauren stonden onrustig met hun hoeven te stampen. Maar tenslotte werd iedereen zo stil dat zelfs het zachtste geluidje je kon horen. Zoals een hommel die voorbij vloog, of de vogels, of het ruisen van de wind in de bladeren. En nog steeds duurde het gesprek tussen Aslan en de tovenares voort. Maar eindelijk hoorden ze Aslans stem.
Jullie kunnen weer terugkomen. Ik heb een afspraak met haar gemaakt. Ze zal geen gebruik maken van haar recht op het bloed van jullie broer.
En over de hele heuvel klonk het geluid alsof iedereen met ingehouden adem had gestaan en nu weer begon adem te halen. En daarna het geroezemoes van stemmen. En de tovenares had een uitdrukking van woeste vreugde op haar gezicht. En ze wilde zich omdraaien om weg te gaan, toen ze opeens bleef staan.
Maar hoe weet ik dat jij je aan je afspraak houdt?
Aslan gromde enorm. En hij stond half op zijn troon. Enorm ging hij staan. Zijn grote muil ging steeds wijder open en een gebrul werd steeds luider. En de tovenares, die eerst een paar tellen lang met haar mond half opengezakt aan de grond stond genageld, graaide haar rokken bij elkaar en rende voor het leven.